Zo, dat is weer een jaar geleden dat ik hier was ongeveer, zag ik in mijn agenda. En toen heb ik gesproken over iets uit de zaligsprekingen en daar wil ik vandaag op verder gaan. En deze uitdrukking die kennen we misschien, gebruiken we wel eens. We mogen van geluk spreken, bijvoorbeeld dat je tentje niet juist op die plek staat op de camping waar zo'n mooie kuil was. Wij hebben jaren met een vouwwagen gekampeerd en zo. En op een gegeven moment ook zat we de melk pakken onder de voortent voorbij kwamen, zeiden dan de regenbui. Dat soort dingen. Dan denk je, oh, gelukkig dat we nu beter weer hebben gehad of zo. Of misschien herinner je nog iets op school, dat je bij een spannend tentamen proefwerk dacht van, mag van geluk spreken dat ze niet over dat stuk van het hoofdstuk hebben een vraag gesteld. Want daar ben ik niet helemaal aan toegekomen. En nou, gelukkig, dat ben ik mooi doorheen gekomen. Of als je van sport houdt, dat je denkt, nou wat een geluk dat de tegenstander de penalty miste. Waardoor we de overwinning konden boeken in deze wedstrijd. In deze uitdrukking van je mag van geluk spreken, zijn het dus omstandigheden die bepalen of je je gelukkig voelt of niet. Het mooie van de zaligsprekingen, waar ook in de nieuwe vertaling staat gelukkig zijn zij, is het mooie dat dat basiswoord in het Grieks betekent dat je gelukkig bent los van de omstandigheden. Hoe de omstandigheden ook zijn, mooi of juist zwaar, er zit een diepere laag van geluk, biedt God ons aan in zijn koninkrijk. Want daar gaan de zaligsprekingen natuurlijk over in Matthäus 5, waar Jezus begint uit te leggen hoe zijn koninkrijk er nou uitziet. Of eigenlijk, ja, vanuit het Oude Testament gaat hij dat weer eens opnieuw invullen en onze ogen openen. En ik hoop dat onze ogen opnieuw verrast worden door hoe God dingen bedoelt en hoe waar dat is, ook in deze tijd, om te leven met hem in een wereld die aan alle kanten in nood is. Zullen we bidden als we de Bijbel openen? Ja, Heer God, dank u wel voor uw woord. Als een betrouwbaar document wat u gegeven heeft, geschreven door uw Heilige Geest, door eeuwen heen en mensen heen, om ons de weg te wijzen zoals we zongen, als een lamp voor onze voet. Maar vooral ook waarin u zelf openbaart, uw wezen, uw hart, uw verlangen, uw droom waar u aan vasthoudt vanaf het begin en waar u trouw aan blijft. Heer, u weet ook wat we nodig hebben in ons eigen denken en in onze ziel, dingen die ons bezighouden, u weet ervan, dingen die op ons pad zullen komen. U kunt ons vullen met gedachten vanuit uw woord om het goede te doen en dicht bij u te blijven. We prijzen u dat u uw woord hebt gegeven. Amen. Ik zat terug te denken van, ik heb toen eens over zalig de zachtmoedige gesproken. Dat weet u natuurlijk nog allemaal en zo. Hè? Nee, ik dacht, zal ik hem gewoon opnieuw houden, kijken of je denkt van, hé, dat heb ik eens een keer gehoord. Dat doen sommige dominees wel eens. Maar in ieder geval, in het najaar begon het me nog meer bezig te houden, die zaligsprekingen. Zo zelfs dat ik begonnen ben om er gespreksmateriaal voor te schrijven. Omdat ik, ja, ik wilde me erin verdiepen en ik kon niet zo eigen tijdsmateriaal vinden. Dus ik denk, nou, interessant om er dan heel erg in te duiken. En dan lezend over de zaligsprekingen begint natuurlijk het gedeelte daarvoor, waarin Jezus met enorm veel mensen te maken heeft die op hem toestromen uit alle delen van Israël. Jezus heeft iets te brengen. Dit is iets nieuws. En zeker ook zijn wonderen trekken veel mensen aan. En dan kiest Jezus ervoor om dan de bergreden te houden. Misschien op een berg dichtbij Capernaum, dat weten we niet precies. Maar dan verzamelt hij zijn discipelen. En ook mensen eromheen luisteren dan naar hem. En dat vind ik heel mooi om te beseffen dat Jezus dan zegt van, ja, maar jullie komen nu wel voor je wonderen en dat het spektakel is en het is goed bij mij. En dat is het ook. Maar ik wil jullie een diepere laag meegeven hoe je nu echt gelukkig bent en hoe God zijn koninkrijk voor ogen heeft. Wij denken vaak, tenminste ervaar ik en als ik mensen spreek, dat God ons vooral mag helpen bij ons koninkrijk, bij ons leventje. Terwijl inderdaad, Jan, wat jij aangaf met je eerste woordkunst is dat wij mogen God helpen bij zijn koninkrijk. Hij zegt, wie gaat dit nou helpen, deze droom zichtbaar te maken, hier in de hoek van Holland en omgeving, of in Almere waar ik vandaan kom. Ik zoek mensen die op die manier willen leven. Ik zal de zaligsprekingen voorlezen, Matthäus 5, vers 1 tot 8. Toen Jezus de menigte zag, enorm veel aandacht kreeg hij, ging hij de berg op en nadat hij was gaan zitten, want dat deden rabbies als ze iets gingen vertellen uit Gods woord, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en onderwees hen en zei, zalig zijn de armen van geest, ik doe de HSV-vertaling, zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, want ze zullen vertroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want ze zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. En zalig de reinen van hart, want ze zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want ze zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. En zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van mij. Verblijd u en verheug u, want uw loon is groot in de hemel, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. Waarom gaat Jezus hiermee beginnen? Daarna in de bergreden komen die bekendere dingen als laat je ja ja zijn en zeg tegen een ander niet dat hij dwaas is, want dan zal je vervallen bij de rechtbank en aan het hellevuur als we elkaar etiketten opplakken, wat op social media nogal gebeurt. We hebben nog steeds veel, zouden we kunnen hebben aan de bergreden om dat toe te passen. Maar waarom begint hij nou met die 9 zaligsprekingen, of 8 zeggen sommigen, hè. De laatste is de vraag, is dit precies in dat rijtje, maar in ieder geval deze zaligspreking. Nou, God wil zijn hart laten zien en wat ons hart zou mogen vullen, zodat we gelukkig zijn, los van omstandigheden. En vandaag wil ik stilstaan bij zalig de nederige van geest of de arme van geest. Zalig de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Lucas spreekt ook wel over zaligsprekingen. Die gebruikt dan het koninkrijk van God. Maar Joden die gebruiken inderdaad heel zeldzaam het woord God. Dat is heilig al in zichzelf. Dus Matthäus als Jood, die schrijft voor de Joden, zegt de koninkrijk der hemelen. Waar God koning is en wat hij ook op aarde wil hebben. En dat je dan begint bij zo'n menigte die op je afkomt om te zeggen, joh, zalig als je arm bent van geest, of in andere vertalingen, gelukkig wie nederig van hart zijn, de NBV, of de Bijbel in gewone taal. Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. Volgens mij win je daar niet echt stemmen mee. Als je dat op een verkiezingscampagne zou zetten van wij zijn een partij die gaan voordat we nederig van hart zijn. Doe je mee, stem dan op ons. Kom achter mij aan. Ik denk, nou ja, nou, wat is dat voor iets? Hè? Echt significant dat Jezus hiermee begint. Waarom? Ja, Gods koninkrijk kan alleen dan bestaan als wij een stapje terug doen. Als we denken, beseffen van ja, wacht even, hoe moet ik eigenlijk leven? Hoe is Gods wereld bedoeld? Het is niet mijn wereld waar ik Gods hulp nodig heb, maar hoe heeft God het bedoeld? En ik schiet in wijsheid tekort. Jacobus 1 zegt dat als je in wijsheid tekort schiet, bidt God erom en zal het je geven. Het is een woord over arm en nederig, wat betekent dat je echt beseft dat je hulp van buiten nodig hebt. Van God in de eerste plaats. En ook van anderen. Als we praten over ingewikkelde situaties in je gewone leven of in de politiek of wereld, dan heeft ieder daar een stukje zicht op misschien. En wat is het goed als we dat bij elkaar leggen om wat beter zicht erop te krijgen in plaats van elkaar te polariseren en te zeggen, nou, jij hebt niet gelijk, want het is zo. Ik heb maar een beperkt plaatje, ik heb wat gelezen over dingen. Maar joh, wat heb jij erover gelezen of gedacht? Kunnen we samen tot een koers komen, een houding? Nederig van geest vraagt heel wat. Alsof je een soort bedelaar bent om wijsheid en om inzicht. Dat is eigenlijk het woord wat Jezus bedoelt. Dan ben je gelukkig. Als je open staat voor inzichten die God je wil aanreiken. En misschien ook via andere mensen of wat je leest. En wat hebben we dan onderscheid nodig door de Heilige Geest om te weten wat goed is en wat niet past. Wat wijs is en wat menselijke wijsheid is. Dat is een houding die God zegt, joh, dan ben je echt gelukkig. Niet dat je dan heel laag van jezelf gaat denken. Dat zegt de Bijbel, dat is gewilde nederigheid. Nee, het is gewoon besef zoals het is. In deze prachtige wereld, complexe wereld, waarin zoveel punten zijn om samen op te lossen. Hoe doe je dat? En ook gewoon heel dichtbij in je eigen leven. Dus Jezus begint daarmee van zalig als je arm van geest je bent, als je dat beseft. Want van hun is het koninkrijk der hemelen. Als zoveel mensen dat zouden hebben als basis, ja, dan wordt het koninkrijk zichtbaar, dan kan het zichtbaar worden. En wat is de kerk, de gemeente van Jezus, een mooie oefenplek om dat te proberen te doen. Iedereen heeft zijn bagage mee, maar dat is de oefenplek. Ik heb altijd behoefte aan voorbeelden uit de Bijbel. Wat zijn dan mensen, hoe ziet dat er dan uit? Nederig van geest en arm van geest, nederig van hart. Dus ik dacht, ja, bijvoorbeeld Saul, vinden we dat een nederig persoon? Saul uit het Oude Testament, die de eerste koning werd. Ik zie iemand gelijk al, nee, die zeker niet. Het begon wel. Ja, dat is het interessante. Hè? God was natuurlijk niet echt een voorstander van koningen. Hij wilde liever werken via priesters en profeten, mensen die dicht bij God leefden en deelden daaruit en dat ieder zijn verantwoordelijkheid nam. Maar het is ook makkelijk als je zegt, van, joh, ben jij nou koning, dan kunnen we jou en de schuld geven en we kunnen een beetje achterover leunen. Maar oké, God ging mee in de behoefte van het volk en gaf dan Saul, die inderdaad zo nederig was dat hij zich verborg achter het pakgoed, terwijl hij heel lang was, hij had aanzien qua gestalte. Maar ik dacht, ja, wat moet ik met zo'n titel en zo? En die ging gewoon weer in zijn dorp aan de slag, hè, totdat er echt een koning en leider nodig was in een gevecht tegen vijanden. En toen kwam die naar voren. Dus hij was inderdaad nederig van hart. Maar ja, bij de eerste, de beste veldslag, toen het spannend werd. En Samuel zei, je moet wachten totdat ik kom om een offer te brengen, om eerst Gods zegen te vragen in deze strijd. Toen duurde het hem te lang en toen heeft hij zelf dat offer gebracht. En toen deed hij dus een stapje buiten zijn eigen, ja, wat hij van God als opdracht had gekregen. En ja, dat was een enorme misstap in Gods ogen. En toen werd hij dus inderdaad op een zijspoor gezet. Dus ja, zo simpel is het niet om, als je al nederig bent, hij had het voordeel dat het van binnenuit al een beetje zo was, door wie die, hoe die was en misschien ook door zijn opvoeding. Maar het is elk moment van je leven ook weer een kunst om daarin te blijven. Je kunt makkelijk hem veroordelen, maar ook wij zelf, als het spannend wordt, wat doe je dan? Ga je dan op je eigen wijsheid en kracht vertrouwen? Of zoek je zo lang naar de wil van God, dat dat duidelijk is wat je moet doen. Dan een ander voorbeeld, Herodes, andere koning, ten tijde van de geboorte van Jezus. Is daar nog iets goeds van te zeggen? Nee, hè? Ja, wat bleek, wat was een voorbeeld van zijn leven dat duidelijk was dat hij niet nederig van geest was? Hij wilde, ja, en waar bleek dat onder, bijvoorbeeld uit? Ja, de kindermoord, hè? Ja, hij dacht, ik moet verdedigen wat ik heb. En dus iedereen die maar een schijntje kwaad zou kunnen doen, en wie het dan ook is, dan maar een hele groep kinderen in de buurt van Bethlehem. Ja, wat een hoogmoed. Want dat is de tegenhanger van nederigheid, hè? Hoogmoed van, ja, ik heb mijn koninkrijkje, dat verdedig ik. En ik heb mijn naam en dat verdedig ik. Dus eerder als ik aangevallen word, dan beschuldig ik de ander. Je hebt zelfs presidentskandidaten die daar een sport van gemaakt hebben, een kwaliteit. Om maar de schuld bij een ander te leggen. Maar hoogmoed, dat is heel makkelijk. Want ja, we zijn zo onzeker in onszelf. Ik denk dat dat ten diepste het is. Dat we ons eigen koninkrijkje en naam verdedigen. In plaats van te zeggen, Heer, af en toe doe ik dingen ook fout. Heb ik iets fout gezegd of niet gedaan? Ik kom tekort. En Heer, ik heb uw genade nodig in Jezus om niet aan laag te denken van mezelf. Maar zoals u me ziet, in een gebroken wereld, mens die leeft van genade. En dan wil ik er ook zijn in uw kracht en in uw geest. Leer me dat. Dan Maria, de moeder van Jezus. Ja, dat hebben we ijverig geknikt, hè? Die prachtige uitspraak van haarzelf. Mij geschiede naar uw wil. Dat is precies de kern van deze zaligspreking. Heer, vandaag, mij geschiede naar uw wil. Ik wil dat wat ik tegenkom, wat me overkomt, vanuit uw oog bekijken. Leer me te handelen zoals u dat zou willen. En ook zij moest het leren, hè? Toch? Al een van de eerstvolgende verhalen in Johannes 2 is die bruiloft van Cana. Dat ze denkt, ja, de zoon van God, ik weet dat en ik ben de moeder ervan. En wauw, wat gaaf. En dan is de wijn op en dan zegt ze tegen Jezus, je moet ingrijpen. Het is jouw beurt nu om iets te doen. En dan zegt Jezus, vrouw, mijn tijd is nog niet gekomen. Zij moet juist ook die spanning van, ja, Heer, ik leg het aan u voor. Zoon van God, maar uw tijd, op uw manier. Maar een prachtig voorbeeld wat mij erg inspireert. En een laatste voorbeeld zou ik willen noemen is Johannes de Doper. Vinden jullie dat een voorbeeld van nederigheid? Want? Hij was niet waard om Jezus. Hij vond zich niet waard om Jezus te dopen, ja, bijvoorbeeld. Dat is nog een gedachte.
Hij sprak gewoon de waarheid, wat mensen over kan vinden.
Ja, dat is een interessant aspect van nederigheid. Dat je denkt, nou, ik ga niet mijn woorden kiezen om populair te zijn. Hij zei natuurlijk ook van, ik ben niet waard om de schoenriem van Jezus vast te maken. Hij moest plaats maken, dat is ook een kunst, om te denken, nou, ik mag bijdragen aan de glorie van iemand anders. Misschien heb je dat eens meegemaakt, heb je werk, dat er iemand je voorbij streefde, die ook gewoon beter was, of goed was om iets te gaan doen, en dat je een stapje dan moet inleveren. Ja, dat knaagt wel toch, aan je gevoel van zelfwaarde.
Geef hem aan de Heer.
Mm-hmm. Ja. Ja, precies, hè? Ja, ja. Het was echt een profeet die de woorden van God zei en wat het om moest kosten, hè? Hij had ook daar wel die twijfel toen, hè? Dat hij dacht van, ja, nu zit ik in de gevangenis bij Herodes. En Jezus, bent u nou degene die, zoals in Jesaja staat, die gevangenen ook bevrijding zou brengen? Dus het was ook niet zomaar dat van nou dat ging allemaal maar vanzelf, had één keer daarvoor gekozen enzovoort. Dus nederig van hart is ook een dagelijks zoeken om dat vast te houden. Heer, geef me dat, want het is ook iets van u. We kijken even nog naar andere dingen die Jezus zegt over nederig van hart. Ja, de prachtige vers uit Matteüs 11, hè. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart en u zult rust vinden voor uw ziel. Dus dat heb ik vorige keer ook rond zachtmoedigheid laten zien. Maar die combinatie zachtmoedig en nederig van hart. Jezus zelf is nederig van hart, want hij zegt, ik kan niets doen tenzij ik het de Vader heb zien doen. Altijd die afstemming, Heer, wilt u het nu en wat en hoe? Dus hoe meer we op Jezus gaan lijken, hoe meer dat ook een onderdeel van ons zal worden. En dan kan je ook mensen beter helpen vanuit een zachtmoedige en nederig hart. Voor degene die het interessant vinden wat er in het Grieks allemaal staat, is dat hier het woord nederig van hart een ander woord is dan in de zaligspreking. En dat is wel interessant als je dan in verdiept en een commentaar leest. Denk je, ja, Jezus, wij moeten een nederig van hart zijn als een bedelaar, omdat we eigenlijk tekort schieten aan alle kanten toch als mens. Maar Jezus was zelf God, dus hij is niet een bedelaar, maar heeft een duidelijke keuze genomen op die manier, als zoon van God levend onder ons, te zeggen ja, maar ik kies ervoor om altijd God te zoeken. En daar is dus een ander Grieks woord dan voor nodig dan bij ons. In Johannes 5 vers 19, waarachtig, ik verzeker u, de zoon kan niets uit zichzelf doen. Hij kan alleen doen wat de vader ziet doen. En wat de vader doet, dat doet de zoon op dezelfde manier. En niet mijn wil, maar uw wil geschieden, zo leefde de Heer Jezus. En een boeiend vers uit het Oude Testament is, want zo zegt de hoge en verhevene, die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is, ik woon in de hoge en in het heilige, en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om levend te maken de geest van de nederige, en om levend te maken het hart van de verbrijzelde. Dus als we ons tekort voelen schieten, als we ervaren dat ons leven juist in puin ligt, dat we het niet rondkrijgen, God zegt, ja, maar dan heb ik een landingsplaats waar ik iets moois kan doen. Ik wil je heel maken, in een levend maken, maar vanuit de nederigheid van geest. God wil ons zijn leven geven, zodat we en naar onszelf op een gezonde manier kijken, en op een gezonde manier naar mensen om ons heen, om te kijken, Heer, mag ik iets voor hen betekenen, en wil ik me ook zelf laten helpen door andere mensen. Dus hoe kan je nou groeien in nederigheid van hart? Nou, in de eerste plaats moet je beseffen wat de belemmeringen zijn. Ik noem het al over trots en eergevoeligheid. En daarom zou het zo mooi zijn, Psalm 15 vers 4 spreekt er ook over, dat we elkaar juist eren waar dat mogelijk is. Terwijl hij hen eert die de Heere liefhebben, staat daar. En ook daarin kun je als gemeente een oefenplek zijn. Dat juist ook de dingen die misschien wat achter de schermen onzichtbaar zijn, dat je af en toe elkaar eens bemoedigt. Joh, dankjewel dat je, enzovoort. Of ik heb gehoord dat je je inzet voor de buren, wat gaaf, lukt dat een beetje? Want als niemand dat zegt, dan komt er bij ons een gat in onze ziel, een groeiende behoefte van, ja, maar ik wil dat iemand daar iets over zegt. Dat heeft God in ons gelegd. En natuurlijk kunnen we bij God dat zeggen, want God ziet alles. Maar het is ook goed of ze dat aan elkaar geven. Dan moet je een sterke gemeenschap, dan verdiept je relatie zich. Ik kwam dat tegen bij mezelf, ook die behoefte. Ik doe het weekbericht in onze kerk, dan moet ik de mails bij elkaar rapen en dan in een programmetje zetten. En in het begin was dat even leren hoe dat programma werkte. Maar ik merkte ook dat ik af en toe kritiek kreeg. Gerard, je hebt dit vergeten. Daar staat een spellingsfout in. Oh, wat ging dat diep. Want ik wilde zeggen, je moest eens weten hoeveel fouten ik uit jullie tekst heb gehaald die in die mail staan. Maar ja, dat wil je dan niet, want dat is natuurlijk slap. Maar ik denk, oh, wat is dat toch makkelijk dat je denkt, ja, wie ziet nou wat ik elke week daar toch een uurtje zit te prutsen om dat weer netjes bij elkaar te krijgen. Dus ik genoot ook enorm, merkte ik toen iemand dat zei, joh, dankjewel dat je het gewoon elke week doet. En dat, mensen, daar kunnen we elkaar dus in bescherming geven, door af en toe dat soort dingen ook te zeggen. En ook mee te leven, joh, is dat moeilijk, lukt dat een beetje, levert het een beetje goed aan en zo. En zo verdiepen relaties zich als je open staat voor dat soort dingen en zorg dat je elkaar eer geeft. En als je trots bent en geldingsdrang ervaart, blijkt ook, psychologen schrijven daarover ook die de Bijbel niet kennen, is dat je dan minder open bent om dingen te leren van elkaar. Omdat je die geldingsdrang hebt. En een discipel van Jezus is juist iemand die wil leren. Levenslang. Leren van Jezus, maar ook leren van elkaar. En daarom is ook een goed punt om met elkaar te kijken, is van naast, hoe kijk je naar jezelf? Dat heb ik al benoemd, hè? Niet minder over jezelf denken, ga niet gewilde nederigheid doen, maar zoals God je gemaakt heeft. Sommige dingen kan je goed, sommige dingen moet je vooral aan de ander overlaten. En gelukkig hebben we genade en inspiratie, maar dit vind ik ook een belangrijke vraag. Wie is je Ezer? Kent iemand dat Hebreeuwse woord? Ja. Je hulp. God is een hulp tegenover ons, zegt Psalm 33. We kennen het misschien vaker in het huwelijk, dat man en vrouw een hulp tegenover elkaar zijn, voor elkaar zijn. Maar ook als je getrouwd bent en als je niet getrouwd bent, wie is jouw hulp tegenover? Is er iemand die ook met God wil leven, die zegt, joh, wil je op me inspreken? Als je ziet dat in mijn leven dingen zich verslappen in mijn wens om met Jezus te leven. Als je ziet dat het licht in mijn ogen, als ik het woord Jezus noem, als dat wat minder is. Of dat ik misschien het woord helemaal niet meer gebruik haast. Wie is er dan voor die mij zegt, joh Gerard, hoe gaat het eigenlijk met je? In plaats van onderling te praten van, zou het wel goed gaan met Gerard, want ik merk dit aan hem, merk je dat ook? Nee, we zijn geroepen om een ezer voor elkaar te zijn, een hulp tegenover. Die zachtmoedig, het woord van vorige keer, zegt van, joh, kan ik je misschien helpen, kan ik voor je bidden? Hoe gaat het met je? Dat is denk ik heel belangrijk, ook in onze individuele tijd, dat je denkt, wie is die persoon voor mij? En die vraag wil ik je meegeven voor vandaag en de komende week. Om te denken, heb ik zo iemand? En voor wie zou ik dat ook willen zijn als iemand me vraagt? En hoe werkt dat dan? Ik krijg hele mooie relaties. Kwetsbaar natuurlijk. Maar dat je echt bij elkaar verbonden bent. En denk je, joh, hou vol. Totdat Jezus terugkomt, is het best een kunst. Om dicht bij God te leven in een wereld die alleen maar ingewikkelder wordt. We hebben hulp nodig naast de hulp van God. En zo blijven we nederig en helpen we elkaar. En daarom, we mogen van geluk spreken dat God nog steeds zijn genade aan ons geeft en ons daarmee omarmt en wijsheid wil geven. En onafhankelijk van de omstandigheden zijn we gelukkig als we nederig zijn. En dat verdiept ook relaties, omdat je juist naar elkaar ook toe gaat om wijsheid te zoeken, nieuwsgierig te zijn naar elkaars motieven en gedachten. En dat is precies wat God zegt, ja, dat is mijn koninkrijk. Een groep mensen die los van omstandigheden van armoede, ziekte, ingewikkelde politieke situaties, zeggen van nou, maar we houden elkaar vast op die weg van Jezus. En die weg is een weg van liefde te verspreiden en het goede te doen, wat ook jezelf iets zou mogen kosten, zoals het Jezus alles gekost heeft. Amen. Zullen we bidden? Heer, dank u dat u een koninkrijk hebt waarin u niet ons overweldigt met uw regels en uw heiligheid, maar ons uitnodigt, verlangt dat er een groep mensen op aarde is die uw droom uitleeft ten goede van de mensheid en ook van de hele natuur. Heer, we schamen ons dat het op dit moment wereldwijd zo veel noden zijn, zoveel dingen die we elkaar juist aandoen, niet ten goede. We bidden ook om veel wijsheid voor onze politieke leiders en andere leiders, om vrede te zoeken. We denken ook aan het Midden-Oosten, en zoveel plekken in deze wereld waar trots en geldingsdrang soms de overhand lijkt te hebben. En niet het goede wat vanuit uw troon door ons heen wil stromen. We willen ook bidden voor ons eigen leven. Dat we ervoor naar zullen zoeken om nederig te zijn en te blijven op een gezonde manier zoals u het bedoeld hebt. Verlangen naar geluk los van omstandigheden. Dank u dat voor ogen hebt en ons wil helpen. In Jezus' naam. Amen.